Gemeente namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Op donderdag 9 april aanstaande zal er zo de Heer wil een gemeentevergadering gehouden worden. De kerkraad nodigt de hele gemeente, jong en oud, uit voor deze vergadering die in de Vijverhoeve gehouden zal worden. De vergadering begint om 8 uur. De koffie staat al vanaf 7:30 voor u klaar. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Nu wordt herinnerd aan de te houden paaszang op tweede paasdag in de Stinskerk te Westenholte, aanvang 10 uur. Op vrijdag 10 april aanstaande zal er de overlente een landelijke diaconale vergadering worden gehouden in Zwolle. Tot zover de mededelingen. Laten wij na Votum en Zegengroet met elkaar zingen van Psalm 111, de versen 1 en 5. Eerst en vijfde vers van Psalm 111 zingen wij na Votum en Zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die is de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat we opnieuw van uw grootheid, uw heiligheid en uw majesteit mogen zingen. Wij danken u, Heere God, dat u het bent die uw volk heiligt. U hebt het uit deze wereld geroepen naar het licht van de wereld, Jezus Christus. U hebt zich hier een volk afgezonderd dat heilig mag zijn, ten dienste aan u mag staan, uw koninkrijk mag zoeken. Heren, en wat is het een voorrecht dat we zo voor de tweede maal ook vandaag bijeen mogen zijn om naar het woord te luisteren, dat tegelijkertijd de roepstem van deze liefdevolle vader en herder van zijn volk is. Wij danken u dat we op Paasdag, de dag van de opstanding, ons zo mogen laten vergaderen onder die krachtige en dwingende stem van hem die zijn leven heeft gegeven en die is opgestaan om dat leven ook uit te delen. En u mag alles in ons leven heilig zijn, Heere God. En u mogen de zonden aan het licht komen. En u mogen we ook te weten komen hoe we daartegen mogen vechten en strijden in de kracht van de Heilige Geest. En u mag de wereld en het wereldse overwonnen worden door dat woord. En wij bidden u, Heere, wil zo alstublieft tot ons komen. Ons leven binnentrekken, daar alles zuiveren en opbouwen in de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij als dat volk, geformeerd om uw naam te loven, ook vruchten zullen dragen tot eer van u. Doe zo uw woord uitgaan, Heere, leg het aan en in ons hart. Geef dat er antwoord mag komen. Wil zo alstublieft het kwade ook wegnemen. En ons besprenkelen met dat bloed van de Heer Jezus, dat van alle zonden reinigt. Maak het zo, Heere, tot een uur waarin wij op heilige grond mogen staan. Door te luisteren naar het woord van uw genade en te zingen. Te bidden en te danken, te offeren, te spelen, Heere, en in heel deze dienst te beseffen dat dat wonder van uw genade en liefde ook aan ons leven voltrokken wordt. Zegen ons zo hier, zegen uw volk over heel deze aarde, zegen de woordverkondiging hier, die naar waarheid wordt bediend. Roep zo uw volk samen in die verwachting van deze heiland, wiens lichaam in het graf niet meer werd gevonden, maar van wie wij weten dat hij is aan uw rechterhand in de troon, komende om te oordelen de levenden en de doden. Spreek, Heere, want uw gemeente luistert. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heere, Lucas 23, vers 55 tot hoofdstuk 24, vers 12. Lucas 23, vanaf vers 55 tot hoofdstuk 24, vers 12. De vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En toen ze teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de Sabbat rustten zij naar het gebod, maar op de eerste dag van de week gingen ze reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen die ze gereed gemaakt hadden naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld en toen ze erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, terwijl ze daarover in verlegenheid waren, dat zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden, en toen ze zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden deze tot haar, wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend dat de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan? En zij herinnerden zich zijn woorden. En teruggekeerd van het graf boodschapte zij dit alles aan de elfen en aan al de anderen. Dit waren dan Maria van Magdala en Johanna en Maria de moeder van Jacobus. En de anderen die met haar waren zeiden dit aan de apostelen en deze woorden schenen hun zotteklap. En ze geloofden haar niet. Maar Peter stond op en liep snel naar het graf en toen hij zich bukte zag hij alleen de windsels. En hij ging weg bij zichzelf verbaasd over wat er gebeurd mocht zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu van Psalm 90, vers 5 en vers 8. Psalm 90, de versen 5 en 8. De tekst voor de preek is uit Lucas 24, vers 1 tot en met 3. Lucas 24, vers 1 tot en met 3. Maar op de eerste dag van de week gingen ze reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen die ze gereed gemaakt hadden naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewendeld. En toen ze erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 96, de versen 2, 6 en 8. Tweede, zesde en achtste vers van Psalm 96 zingen we als ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, het is niet voor het eerst dat wij samen de dag van de opstanding vieren. En dan zult u wel zeggen, nee, dat klopt wel, want vorig jaar hebben wij ook Pasen mogen vieren en het jaar daarvoor ook, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. De dag van de opstanding vieren we maar niet één keer per jaar, maar 52 keer in een jaar. Elke week weer opnieuw. Die dag van de opstanding bepaalt niet alleen hoe we samen elke week weer opnieuw de volgende dagen ingaan, maar die dag van de opstanding bepaalt uiteindelijk elke dag ons leven. Heel ons leven ligt onder de glans, de heerlijkheid, het licht en de hoop van de opstanding. Zo zegt Petrus dat toch ook in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Gelooft zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Dat is dus de glans die elke dag over ons leven ligt. Die ons leven doordringt en doordringt. Zodat ons leven zelf, ons ik, ons denken, ons doen tot een levende hoop wordt. En ons leven die glans, die heerlijke verwachting en die grootheid en kracht van God gaat weerspiegelen en weerkaatsen. Ja, zo hebben we dat samen ook gezongen. Daarom hebben we Psalm 90 gezongen. Laat Heer uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Uw glans. Is dat zichtbaar? Is dat zichtbaar over deze gemeente? De glans van de Heer, dat is uw ambtswerk niet waar, broeders. Om te zien of de gemeente de grootheid van God weerkaatst. Vind daar ook uw vreugde in. Dat zijn de wonderen. Wat denkt u dat ze rapporteren, broeders en zusters? Ja, niet aan mij, aan hem. Ligt die glans van God over uw leven? Voor uzelf? Voor de gemeente? Voor de wereld hieromheen? Die heerlijkheid, die hoop waarin u mag staan en waarin u mag leven en alles mag verwerken en ook in uw leven weg mag bidden. Is dat zichtbaar? En als het er niet is, roept u ze dan. Daar zijn ze voor. Daar zijn ze voor. Als die glans even ontbreekt. Als u die heerlijkheid even niet kunt weerkaatsen. Als die luister van God in uw leven, door welke reden dan ook, aangevallen en bedreigd wordt en u denkt, ik kom daar zelf zo ook niet meer door, roept ze dan. Daar zijn ze, niet voor al die andere dingen in de eerste plaats, daar zijn ze voor. Maar maakt u zich daar ook evenveel zorgen over als over al het andere? Over die glans van de hoop en de heerlijkheid van God. Dat is namelijk wel waar het in de versen van Lucas 24 vers 1 tot en met 3 om gaat. Het is in het leven van die vrouwen namelijk die morgen niet zo zichtbaar. Voor hen is Pasen nog heel ver weg. Er ligt geen blije verwachting meer over hun leven, want hun Heer Jezus is dood. Hun Heer Jezus, die is niet opgestaan, die ligt daar achter die steen. En met hun Heer Jezus is het gegaan als met alle andere stervelingen. Je zult zeggen, ja, met mijn Heer Jezus niet, maar met hun Heer Jezus wel. En daar eindigt dat. In de rouw, in de ontzetting, in het afscheid, de troosteloosheid van het verdriet en het einde. En zo gaan die vrouwen op weg. In donker staan ze op en in het donker beginnen ze aan die korte wandeling naar de hof van Jozef van Arimathea. In het donker, maar die duisternis is er niet alleen maar om zo te zeggen om hen heen, maar die donkerte is er ook in hen. En die ligt vanaf donderdagavond eigenlijk al over hun hele leven heen. En ze krijgen het maar niet weg. Tot dat eerste morgenlicht hun leven binnenkomt. Als ze namelijk bij dat graf aankomen. En ze niet vinden wat ze zoeken. Het thema is, op Pasen is het graf leeg. We letten op de geur van de dood en op de deur naar het leven. Op Pasen is het graf leeg. We letten op de geur van de dood en op de deur naar het leven. Ja, ze vinden niet wat ze zoeken, gemeente. Het staat heel nadrukkelijk in die eerste drie versen, zal u opgevallen zijn bij het lezen. Tot twee keer toe staat namelijk dat werkwoord vinden in de tekst. Ze vonden wel de steen, maar ze vonden niet het lichaam. En dat vinden, dat is hier niet zoveel als aantreffen. Nee, dat vinden, dat is het vinden als het resultaat van wat je eerst zoekt. Waar je op gefocust bent, waar je mee bezig bent, wat je bezighoudt en wat je doel is. Wat je heel graag wilt hebben, maar wat je kwijt bent. Dan ga je zoeken, is het niet zo? Dan moet je iets vinden. Ziet u hoe armelijk dat hier is? Net voor de tekst staat nog dat korte zinnetje, hè, dat ze op de Sabbat rusten naar het gebod. Ze zetten de zalfolie die ze gemaakt hadden vast klaar. Dat bleef een dag lang staan om aan het eind van die week eerst naar het gebod te rusten. Zo telden ze in die dagen ook de weken, van Sabbat tot Sabbat. Letterlijk staat er hier in het Grieks ook en op de eerste van de Sabbatten. Tussen de Sabbat in, dat noemen wij een week. Van afsluiting naar afsluiting. En ze legden het werk neer om de dag van de Heere te vieren naar het gebod volgens de eis van de wet. Welke wet? Dat was de wet die om het bloed van de offers vroeg, waar de geur van de vloekdood overheen lag. Omdat de mens de wet niet kan volbrengen en die wet tot het oordeel leidt als ze ons niet in het hart geschreven wordt. In die wereld stapten deze vrouwen de eerste dag van de nieuwe week naar dat graf toe. In die wereld van de bloedoffers, van de vloek en de dood. Vergelijk dat dus met wat wij in zondag 38 als Nieuwtestamentische gemeente mogen beleiden over die Sabbat. En dat wij al de dagen van ons leven onze slechte werken nalaten. Deze Heer, door zijn geest in ons laten werken. En zo de eeuwige Sabbat in dit leven mogen beginnen. Deze Heer, dat is het verschil tussen de armoede van die vrouwen en de rijkdom van u en van mij vandaag. Hij is het verschil. Hij maakt dat verschil. Deze Heer, die naar de belijdenis van zondag 38 niet achter die steen ligt en dood is, maar die door zijn geest in ons werkt. Deze, die in de glans van Gods heerlijkheid is. Ja, die de glans van Gods heerlijkheid vandaag ook over ons leven legt. Juist dat contrast, hè, laat ons nog meer zien wat de opstanding betekent. Prachtfeest. Nou, daar gaan we straks nog op door. U begrijpt, voor die vrouwen was het die zondagmorgen nog lang niet zover. Want zij kwamen bij dat brandoffer en bij dat zondoffer vandaan. Zij hielden de Sabbat naar het gebod. Niet vanwege hun levensvernieuwing. Zij waren vol van de rouw, van de dood, het gemis. En in hun beleving was er niks anders dan het einde van hun vreugde en hun hoop. Zij waren, hij zou Peter zeggen, niet tot die levende hoop wedergeboren. Maar ze stonden nog bij de dood vanwege hun vele overtredingen. Machtig als je vers 56b zo tegen vers 1 aan ziet liggen, dan zou je eigenlijk, als u tijd hebt, vanavond Romeinen 7 daar nog eens even op door moeten bladeren. U weet wel, dat is dat gedeelte waarin Paulus dan duidelijk maakt dat toen hij de wet leerde kennen, ook de zonde in zijn leven begon te leven. En dat hij toen begon te sterven. Naar het gebod. Zo liggen hier wet en evangelie eigenlijk vlak naast elkaar. En met elke voetstap van de vrouwen komen die twee ook dichter bij elkaar. Ondanks alle parfumluchtjes die ze bij zich dragen, nadert de rouwstoet, om zo te zeggen, het graf. En het enige dat ze kunnen doen, dat is de geur van de dood verdrijven door kunstgrepen. Door middeltjes, als myrrhe en aloë. Daar is dat voor bestemd. Daar is dat voor klaargemaakt, om de doodsgeur weg te nemen. Als een soort bedwelming. Dat is alles wat mensen als u en ik en die vrouwen kunnen doen. De geur wegnemen, niet de dood. Alleen maar de geur. Wij kunnen de ontbinding niet tegengaan. We kunnen alleen kunstmatige nevel van parfumlucht om de dood heen leggen. Ook dat is armelijk. Je moet goed begrijpen dat op vrijdagavond Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus al hebben gewassen. En gebalsemd. Het staat er in Johannes 19 allemaal ook nadrukkelijk bij hoe Nicodemus een mengsel van myrrhe en aloë meebracht. 100 pond. Met die olie die was dat lichaam gewassen, in zuiver linnen gewikkeld. Daarna was ook dat linnen zelf doordrenkt van die olie. En zoals het bij de Joden gebruikelijk was, zegt Johannes 19 vers 40. En u moet dus niet denken dat die vrouwen op weg waren gegaan om dat werk nog eens over te doen. Alsof het vrijdagavond allemaal zo haastig was gebeurd dat er slordig werk was geleverd. Geen sprake van. Het is bovendien ook maar heel echt de vraag of die vrouwen überhaupt geoorloofd was om een mannenlichaam op die manier te verzorgen en aan te raken. Alsof ze van plan waren om dat lichaam weer uit die doeken te halen, die daar als een kokon om dat lichaam heen zaten. Van de zalf inmiddels opgedroogd was, dus u begrijpt wel, dat is een soort van gipsen omhulsel geweest. Hè? Nee, ze wilden hun dode waken voortzetten. Hun week van rouwen en klagen bij dat graf afmaken. Daarom wilden ze dat graf in. Hadden ze de middelen bij zich om de geur van de dood en de ontbinding te verdrijven, zoals wij als mensen alle nare geuren graag laten verdrijven door de frisse en zoete geuren overheen te brengen. Die kruiden, die parfums die ze meebrengen, die zijn niet bestemd voor de doden. Die zijn bestemd voor de levenden. En zo zien we onze zusters op weg gaan. Het is een hele groep, kennelijk steun, zoekt bij elkaar, de liefde voor de Heer Jezus heeft gedeeld. Wie het zijn op dit moment is dat niet zo belangrijk. Een aantal wordt pas in vers 10 door Lucas met name genoemd. Het is hier allemaal nog wat vaag en eens te meer komt daardoor die beweging met nadruk naar voren. En die rouwstoet. Die met kunstmiddelen de doodsgeur wil verjagen. Ja, daar zie je natuurlijk dat mensen zijn, want voor het eerste beste doodstuk steen blijven ze al staan. En leeft bij hen de werkelijkheid dat de graven de dood gevangen houden. Gemeente, dat is ook ons leven, is het niet? Een leven van rouw verwerken. Waarin de marmeren grafplaten te zwaar zijn om zomaar weg te nemen en de dood en de doodsgeur voor heel veel mensen een taboe zijn. Om dat dan ook met allerlei kunstmiddelen en kunstgrepen maar weg te nemen, zoals we uiteindelijk nog van een goede dood, een euthanasie kunnen spreken. En het liefst van een comfortabel sterven horen. Om op de begraafplaats zelf de kist dan maar boven de aarde te laten staan. En er zo bij weg te lopen. Want het spreekt allemaal een taal die de mens niet horen, niet ervaren wil. Waar je ook radeloos van zou kunnen worden. Als je niet elke week samen zou mogen komen om de dag van de opstanding te vieren. En de week zo zou mogen beginnen. Ziet u hoe dat kantelt in het christenleven? Hoe weer in de tekst op een keerpunt staan, hoe Pasen het licht laat schijnen over een leven waar u en ik als vanzelfsprekend aanvaarden, als we niet verder kijken, wat toch niet te keren valt. Tenzij er iemand is die dat verschil zou kunnen maken. Kijk, daarom zakt op een christelijke begrafenis die kist wel. Niet tot aan het maaiveld. Tot aan het eindpunt. Omdat wij mogen begraven in de hoop. Omdat ons leven is wedergeboren tot een levende hoop. Op die onverwelkelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd. Het is goed om die dingen juist ook vandaag steeds weer tegen elkaar te blijven zeggen. Alle rituelen en gebruiken rondom het lijden en sterven en begraven worden door steeds meer kunstgrepen zo beneveld, broeders en zusters, dat het de pijn van de werkelijkheid kunstmatig moet verzachten. Want de mens leeft liever bij de schijn dan bij de pijn. En wat is dat arm voor wie Christus heeft mogen leren kennen? En onnodig. In alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, maar niet radeloos. Zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Vervolgd, maar niet verlaten. Ter aarde geworpen, maar niet verloren. Te alle tijden het sterven van Jezus in ons omdragende. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Daar ligt een heel andere glans over het leven van de christen. Wat zijn die vrouwen daar op dit moment aan de ene kant vlakbij. Aan de andere kant nog heel ver vandaan. Want ze gaan in dat donker op weg om bij het eerste licht aan te kunnen komen, maar het is nergens zo donker als in hun eigen hart. Want ze vonden die steen dan wel afgewend tot van het graf, maar ze vonden het lichaam van hun Heer Jezus niet. En weet u hoe dat kwam? Omdat ze wel zochten met hun ogen, maar niet met hun oren. Omdat ze wel keken, maar niet luisterden. Omdat ze zich wel bewust waren van het heden, maar zich niet herinnerden wat er was gezegd. Kijk naar vers 9. En zij herinnerden zijn woorden. Dat is het keerpunt in het hart van die vrouwen. Is dat niet heel erg herkenbaar, dat we in ons leven zoveel bezig kunnen zijn met kijken en zoeken en zo weinig met luisteren en vinden, dat wij ons ook erg gemakkelijk bewust zijn van vandaag. Dat zien, daarin naar hoop en licht en toekomst zoeken. Soms zo moeilijk, soms zo weinig ook die woorden horen en ons herinneren wat Hij gezegd heeft. Hij, mijn woord moet in u zijn, zei Hij. Maar wat zit er gemakkelijk en veel heel iets anders in ons. Ja, als we tegen pijn en moeite aanlopen en in deze wereld van alles om ons heen zien wat de geur van de dood en het verderf en het afscheid nemen draagt. En dan grijpen we soms zomaar naar allerlei kunstmiddelen en hebben we allerlei kunstgrepen nodig om er weer onderuit of bovenop te kunnen komen. Werkelijke troost, gemeente, is een hoop die niet gezien wordt. Begrijp me goed, ik zeg niet dat een heleboel van het tijdelijke en vergankelijke je leven niet aangenaam mag maken. Ik zeg ook niet dat het sterven niet verlicht zou mogen worden door de pijn te bestrijden, dat is natuurlijk niet het punt. Maar als je daar nou je hoop op moet vestigen, als je tegen elkaar moet zeggen, nou ja, als het dan nog maar goed afloopt bij een operatie, of als eerst nou maar eens dit of dat gebeurt, ja, dan kom je toch wel in de armoede terecht van dat donker waar die zusters in vastliepen. Zij zagen niet anders meer dan dat de dood tot alle mensen is doorgedrongen, omdat ze niet hoorden en zich niet herinnerden dat hij gezegd had dat hij die dood zou overwinnen en op zou staan. En laten we dat hen dus nog maar niet kwalijk nemen alsof wij er anders mee omgaan. Want wij komen hier juist elke week op de dag van de opstanding weer samen om dat te horen. En ons dat door Jezus Christus te laten vertellen. En om ons door hem te laten verzekeren dat we niet een nieuwe week in hoeven te gaan voordat ons Jezus Christus opnieuw voor ogen is geschilderd. En voor die woorden weer klinken en ons weer herinneren dat ook dat arme zondarenleven van u en mij door de kracht van deze Heer Jezus wordt opgewekt tot een leven waarin de eeuwige Sabbatsvreugde gevierd mag worden en de glans van Gods heerlijkheid te zien is. Voor al die zorgen en moeite en pijn aan de voeten van deze Jezus gelegd zijn, gaan wij toch geen stap verder. Want we zouden in ons eigen donker blijven rondtobben als hij ons niet zelf tegemoet kwam. Kijk, en dat is nou ten diepste eigenlijk het verschil, het grote verschil tussen geloof en ongeloof. Over alle mensen hangt de geur van de dood. En die geur kun je niet anders bestrijden dan door de schijn van geurtjes die vervluchtigen. Ja, want uiteindelijk blijkt de doodsgeur toch sterker, hoor. En eindigt elk leven daar waar mensen zich een heel leven lang tegen kunnen verzetten. Want de glans van Gods heerlijkheid en de glorie van Gods majesteit ligt niet meer over het leven. Omdat de mens zelf uit dat licht is weggelopen en het donker ingevlucht is. Waar alleen een vluchtige troost en een tijdelijke uitkomst kan zijn. Maar het geloof weet anders, toch? Dat is toch zo? In uw en in jouw leven, het geloof weet anders, toch? Want het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Maar daar worden die vrouwen die morgen dan ook naartoe gebracht. Naar het bewijs van de dingen die ze niet zien. Die ze wel zoeken, maar niet vinden. Dit bewijs. Dat het graf leeg is. En dat hun Heer Jezus is opgestaan. Naar de deur, naar het leven. Alleen al dat zoeken is dus iets, gemeente, dat je leven in een totaal ander licht zet. Wat zoek je? Wat hoop je te vinden en te zien? Dat is toch ook altijd weer het feest van de samenkomst, hè? Want je bent niet de enige kennelijk die heeft leren luisteren. En je bent niet alleen als je blij bent dat het zondag is en je de opstanding weer mag vieren. Er zijn er meer die uit de schaduw van de dood komen en aan dat woord herinnerd moeten worden. Het is een levende Heer Jezus die hier zijn gemeente bij elkaar roept. En het is zijn kracht waardoor uw en mijn leven onder de glans van die heerlijkheid komt. En doet wedergeboren worden tot die levende hoop. Dat doet hij in mijn leven. Ja, in dat van mij, maar ook in dat van die ander, die zondags de kerkbank inschuift en geen week wil beginnen zonder dat lege graf te zien. Als dat bent u, dat zijn wij, dat is de paasgemeente, om zo te zeggen, die pinkstergemeente is geworden. Op wie de geest is uitgestort en bij wie de wet in het hart geschreven staat, niet om te rusten naar het gebod ten dode, maar ten leven. En in hem rust te vinden. En kijk nou eens naar dat onderwijs dat de Heer Jezus die morgen aan onze zusters geeft. Het staat namelijk allemaal voor ze klaar. Het lokaal staat al open. De leerlingen kunnen zo naar binnen om met hun eigen ogen nu te zien wat er niet is. Zo is het lesmateriaal die morgen door de engel tot in de kleinste bijzonderheden opgesteld. Het is aanschouwelijk onderwijs. Hè? Een weggerolde steen, een open graf, een uitgevouwen hoofddoek, een opgevouwen hoofddoek en dat linnen omhulsel. U ziet dat visualiseren geen uitvinding van de laatste eeuw is. Hè? Want het plaatje dat is hier helemaal af. Het is zelfs geen kijken op afstand meer, maar het is een zoektocht van voelen en van aanraken en van intensief beleven geworden. Zo trekken ze tegenwoordig de kinderen ook wel naar het museum, toch? Je kunt aanraken, hè? Steeds meer gevoel. Nou, die zusters die krijgen de geloofstof van die morgen, om zo te zeggen, tastbaar in handen. Ze konden er zo in, zegt Lucas, want die steen vonden ze weggerold. Laten we daar niet overheen lezen, dat was namelijk hun eerste zorg al. Hè? Kunnen we er wel in? Is er toegang? En zo graag wilden ze bij de dood zijn dat ze hun geurtjes meenamen en die steen verwijderd wilden zien. Want die dood was een onoverkomelijke werkelijkheid in hun leven. Maar tegen die eerste steen liepen ze meteen al aan. En om de overwinning daarop bekend te maken, had die morgen een engel de steen weggenomen. Dat is natuurlijk niet om de Heer Jezus eruit te laten. Dat zou al te simpel zijn. Dan zou die engel eerst die doeken hebben moeten openknippen en dat lichaam moeten bevrijden. Daar was hij kennelijk ook zo uitgekomen. Wie voor de dood niet stil hoeft te staan, broeders en zusters, ja, die staat toch ook niet te wachten totdat de deur open gaat wel. En s'avonds staat hij daar ook, hè, als angsthazen daar in dat huis zijn. Met de ramen en de deuren stevig dicht staat er nog bij je, dan staat hij plotseling zomaar in hun midden. Niet om de Heer Jezus eruit te laten gaan, nee. Nee, om die vrouwen erin te laten natuurlijk. Daarom. Daarom was die steen van zijn plek gehaald. Daarom vonden ze wel wat ze niet dachten te vinden. Een open graf. Dat vonden ze wel, dat dachten ze niet. En vervolgens vonden ze niet wat ze wel dachten te vinden. Dat was dat lichaam. Die grafopening die wordt nu als de deur naar het lokaal waar dat leven van die zusters een onverwachte, een verrassende en beslissende wending zal krijgen. Dat is de deur die morgen die openstaat, de eerste deur. De deur naar dat onderwijs dat Jezus Christus leeft. Is dat niet mooi? Die hemelse betrokkenheid van engelen die een blik in het evangelie begeren te slaan, zegt Petrus later. Nou, zo staan straks die engelen bij de gevangenisdeuren om het evangelie door te laten dat Petrus mag brengen. Want het woord is niet geboeid, hè? Het valt ook niet te boeien. Zo staan de engelen door heel de geschiedenis heen, bij de ingang naar de leerschool, waar de kinderen van God de heerlijkheid en de glorie van hun schepper en hun vader mogen zien. Ze houden de deur open voor de kinderen die iets mogen leren. Let op die steen, die door de engel is weggehaald. Dat is nog eens iets anders dan die twee gerubs die de toegang moesten versperren voor mensen die het graf uit willen om het leven te zoeken. Dat is Genesis 3. Hier zijn ze ook, die engelen, maar dan niet om de weg te blokkeren voor mensen die het graf uit willen om het leven te zoeken. Nee, om de deur te openen voor mensen die het graf in willen om de dood te zoeken. Zullen die engelen in de loop van de geschiedenis ook veel over ons gedacht hebben, broeders en zusters? En misschien nog wel. Die kinderen van de Heer, toch? Tja, staan we hier tegelijkertijd dus ook niet voor die diep treurige werkelijkheid dat het verstand toch wel verduisterd is? Wat doen die mensen toch? Wat willen die mensen, kinderen toch? Die zich met hun kunstmiddeltjes met de dood vertrouwd maken, alsof het niet hun vijand is, maar nog hun laatste hoop. Wat doe je nou daar? Wat verwacht je daar nou van? Waar klamp je je nou aan vast? Als je je vastgrijpt aan wat vergankelijk is, wat aan de verdwijning is overgegeven. Ach, en zullen we ook hier onze zusters niet te veel verwijten? Wat doet de mens van de 21ste eeuw? Grijpt hij zich ook niet al te gewillig vast aan al wat aards en vluchtig en vergankelijk is? Ik begrijp wel dat het een uiterst is, hoor, die gang van de vrouwen dat graf in, maar wat zij zoeken en waar hun hart vol van is en waar hun verstand van verduisterd is en wat ze niet onthouden en zich niet herinneren kunnen. Dat woord van de Heer Jezus, ach gemeente. Is het in ons eigen leven niet zo dat we dankbaar zijn voor elke zondag die we krijgen om weer met onze oren te kunnen kijken? En want dat is toch wat het geloof doet. Dat is uit het horen en het kijken naar wat er gezegd is. Op de derde dag sta ik op. Dat had Christus gezegd. En als je dat je niet herinnert, ja, dan moet je wel in het donker van het graf tastend zoeken. En dan vind je niet anders dan een leeg omhulsel. Niet het lichaam. Niet het lichaam van de Heere Jezus zelf. En daarmee is dan ook het grote geheim van die morgen ontraadseld. Wordt die houding van de vrouwen onverklaarbaar, onnodig en wordt het heel het zoeken van de mens in al zijn schijn ontmaskerd als een haast bespottelijke poging om van de dood nog iets te maken. bij de dood nog iets te zoeken, daar nog iets te verwachten dat troosten kan en hoop kan bieden. Daar is het in geen geval. En het geheim daarvan schuilt in die naam die Lucas hier gebruikt. Het is namelijk niet zomaar een lichaam, het is het lichaam van de Heer Jezus. Het is voor het eerst, gemeente, dat Lucas die naam gebruikt. In die combinatie, die twee woorden, zonder dat er iets tussen staat of dat er iets achter of voor komt. Ze vonden niet het lichaam van de Heere Jezus, vertelt Lucas. Heere voorop, Kyrios. Machthebber, eigenaar, heer, gebieder, over alles en iedereen. En Jezus, die mens is geworden, die ons vlees heeft aangenomen, die de vrouwen gekend hebben in zijn dagelijkse noden en moeiten, in zijn biddend strijden, zijn emoties, zijn verlangens. En ze hebben hem daarin gediend, ze hebben zijn was gedraaid en ze hebben zijn eten gekookt. En ze zijn hem gevolgd en ze zijn aan hem gaan hangen. Vanaf Galilea hebben ze de tocht naar Jeruzalem meegemaakt. Deze Jezus, die ze kennen in zijn vermoeidheid en zijn honger en zijn dorst, en zijn vriendelijkheid en ontferming. Deze Jezus, die gekruisigd is en net als alle mensen in het graf gelegd moest worden. Deze Jezus, van wie je als er alleen maar Jezus stond, nog zou kunnen denken dat het graf het laatste is wat je van hem zien kunt. En je net als iedereen de dood moet zoeken om bij hem te zijn. Als hij niet ook Heere was. Machtiger dan de dood, sterker dan het graf. Onderweg naar zijn glorie. Kijk, daar schuilt ook het verwijt als die engelen straks zeggen, wat zoeken jullie de levenden nou bij de doden? Wat kom je in een graf doen? Denk je soms dat de dood hem vast kon houden? Heb je dan zo weinig geleerd van de majesteit en de heerlijkheid van onze Heer? Heb je dan zo weinig vast kunnen houden van wat hij je gezegd heeft? Heb je dan zo weinig geleerd van die gebieder die een storm tot zwijgen bracht, en die van de gevolgen van de zonden vrijsprak en genas, die de dood zelfs tegenhield en bevel gaf los te laten? Wie is hij eigenlijk voor jullie? Dat jullie hem hier komen zoeken. Ze horen dat straks in dat graf zelf van die engelen. Ze horen het, de kinderen, voor de knechten die de deur openhouden. Ze lopen er langs en ze begrijpen nog niet als ze het niet vinden. Ja, wat niet vinden? Dat lichaam van hun Heere Jezus. Niet een willekeurig lichaam, niet een lichaam van een van al die anderen tot wie de dood is doorgegaan. Niet van hen die aan het sterven prijsgegeven zijn, maar van hem die niet alleen macht had om dat leven af te leggen, maar om het leven op te nemen. Dat lichaam, het lichaam van mijn trouwe heiland Jezus Christus, dat is Pasen. Pasen, dat is op de dag van de opstanding samenkomen om het lichaam van Jezus niet te vinden. Althans niet daar te vinden waar u en ik het als mensen zouden zoeken, omdat wij niet anders kunnen, niet anders hebben en niet anders kennen dan dat het daar eindigt in het graf, achter een zware steen. Maar nee, daar is het lichaam niet. Want het is het lichaam van de Heer Jezus. Van hem die, zoals Paulus aan het begin van de Romeinenbrief zegt, van hem die uit de opstanding der doden verklaard heeft Gods zoon te zijn in kracht. Het lichaam van hem voor wie alle macht moet wijken. En van wie de glans van de heerlijkheid zelf uitgaat. Die de glans van zijn heerlijkheid nu ook over uw en mijn leven wil komen leggen. Van hem, onze Heere Jezus. Dat heeft lang geduurd. Er is een lijdensweg overheen gegaan en een diepte van lijden gekomen waar je als mens alleen maar bij huiveren kunt. Maar hier mag nou die evangelist Lucas de twee namen zonder enige aarzeling naast en na elkaar schrijven. En de tijd is te kort, maar u zou merken dat waar u in Handelingen en in de brieven van Paulus deze uitdrukking weer vindt, hè, Heer Jezus, steeds ook die betekenis naar voren komt, de Zoon, die door het lijden tot heerlijkheid gekomen is. He, dat is de klank van de verhoging, daarmee ook de klank van de verwachting en de klank van de belofte. Zij vonden het lichaam niet, nee. En u en ik vinden het ook niet, en niet hier. Zeker niet in het graf of bij de dood. Daar ligt uw leven toch ook niet meer. Daar ligt jouw leven toch ook niet meer. Onder het graf in de dood. Daar begraaft u uw pijn toch niet? Daar leggen u en ik onze moeite toch niet meer neer. Onze verwachting gaat toch wel verder. Ons hoop is toch niet zo hopeloos dat we bij een graf troost moeten zoeken. Hij is opgestaan. En hij leeft. Uw eigenaar, uw meester, leeft. En van hem mag ik zijn. En zoek mee als u niet overtuigd bent, hoor. Zoek maar mee. In dat halfdonkere graf. Het is er niet. Het lichaam van de Heer Jezus. Het is niet voor het eerst dat wij dat samen vieren. Elke week weer staan wij opnieuw bij een open graf. Gemeente, dat is toch de glans die over ons leven ligt. De glans van Gods glorie. De glans van Gods heerlijkheid. De eer en de luister van onze Heere Jezus. En zo staat die morgen de deur naar het leven wijd open. En laat die geurtjes dus maar achterwege. Want wat houdt ons na Goede Vrijdag tegen om door deze deur voor eeuwig binnen te gaan. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen daarboven in de hemel, net zo goed als hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van Nicea. We zingen daarna van Psalm 104, vers 9. Psalm 104, vers 9 zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. We zullen samen de Heere danken en bidden. Heer onze God, uw grootheid, uw heiligheid, uw almacht. We hebben ervan gezongen en we hebben ervan gehoord, Heer. Wat zijn wij maar kleine mensen, wat zijn we op de waas vaak nog. Want wat zoeken we nou eigenlijk, Heer? En waar zoeken we het? Vergeef ons dat, Heer. Er is zoveel in ons leven dat zo weinig rekening houdt met deze Jezus. Wat lopen we tegen veel dingen aan, Heere God, en waar zien we veel bergen en muren staan en wat liggen er veel stenen op onze weg, Heere, die wij niet weg kunnen rollen. Vader, Jezus leeft. Wat een toekomst, wat een verwachting, wat een hoop mag dat geven. En geef dat. Voor uw gemeente ook hier in Zwolle en omgeving. Ons leven ligt onder de glans van het eeuwige. Onder het oog van de Almachtige in de hand. Van Hem die ons zo lief had, dat Hij zijn leven gegeven heeft. Om het weer op te nemen. Ons leven beet te pakken. En het te vormen tot de liefdedienst. Uit dankbaarheid. Wat een troost mag dat zijn als we zelf moeite kennen, als we rouwen, als we zorgen hebben in ons leven, als er dingen zijn die ons bezig kunnen houden, als we zomaar gefocust kunnen zijn op wat we zelf niet kunnen keren, maar wat ons elke dag wel weer levensgroot voor de ogen staat. Heere, laat ons alstublieft ons altijd weer bewust zijn dat het graf leeg was. Die morgen. Laten we met die zusters mee tasten, zoeken. En ons dan herinneren hoe dwaas we waren, dat we niet naar zijn woord luisterden. Ons te keren tot hem, die daar in die vroege morgen dat machtige woord uitsprak, Maria. Haar wereldje in scherven viel en zij het terug mocht zeggen. Rabboni, meester. Heer, laat ons leven daarvan mogen spreken, van die glans. Dat we elkaar mogen vertroosten door die glans, Heer, te laten zien. Daarvan te spreken en te getuigen. Dat de ambtsdragers rijk mogen zijn in hun ambtsdienst. Als ze dat te horen krijgen. Hoe God wordt groot gemaakt in de grootste armoede soms van ons mensen. Hoe Jezus Christus verheerlijkt wordt, tot op het sterfbed. En wat is het dan rijk, Heer? Als we zo mogen spreken en getuigen van die hoop, van die toekomst. Wat is het rijk als we elkaar er zo bij mogen roepen, om dat vast te houden. Want Heer, wat zijn er veel vijanden. En wat worden we aangevochten. Leer ons het schild van het geloof op te heffen. Leer ons elkaar daarin ook steeds weer erbij te roepen. Opdat we samen zijn, Heere, in die eenheid. In de lof op u, in de dank aan u en het vertrouwen in u. Onderweg als pelgrims naar die vaderstad, die stad met fundamenten. Wat hebben wij dan veel te verwachten in een wereld die alles van haar eigen armoede verwacht. Wat is dat verschil groot, Heere? Dat is niet te benoemen, zo diep. Wij bidden u voor die wereld. Zie in ontferming, Heere, ook naar dit Europa. Naar ons land, midden tussen al die andere landen. We raken steeds meer van elkaar vervreemd, Heere. Als we spreken van de christelijke hoop. Van waarom een christen zo leeft. Wat levensheiliging onder deze heiland nu eigenlijk betekent. Wilt u alstublieft in uw genade het woord kracht verlenen. Harten van mensen veroveren en ze vorderen voor uw koninkrijk. Wil de waarheid bewaren, Heer, en laat toch niet toe. Dat die waarheid wordt aangevochten en verdraaid. Wilt u alstublieft uw kerk laten leven bij dat zuivere woord van uw genade. Wees met hen, Heere, en wij bidden u dat van harte, die die wereld liever hebben, die liever in de dood rondtasten en het zoeken waar het niet te vinden is. Wil hen terugroepen, Heere, hen overtuigen door de kracht van uw Heilige Geest, om het bij deze heiland Jezus Christus te vinden. Deze. die dood geweest is en hij leeft. Deze, die zijn bloed heeft uitgegoten om de vloek van de wet weg te nemen. Deze, die ons heeft vrijgekocht om ons een woning te bereiden en ons als zijn bruid voor u de Vader te leiden. Deze Heere Jezus, God van ons leven, wat mogen we hem lief hebben, omdat hij eerst ons zo uitnemend heeft lief gehad. Dank dat we vandaag dat open graf weer even mochten zien, voordat we verder gaan. Dat we zijn woorden mochten horen. Het woord dat het over de open graven heen klinkt. Zie, ik kom spoedig, Maranatha, kom haastig, Heer Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als slotzang gezang 22 vers 1, vers 4 en vers 7. Eerste, vierde en zevende vers van gezang 22 is onze slotzang na de collecte. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.